Niet schrikken, want ik ben het maar. Dat kent u wel, denk ik. Mijn moeder is maar huisvrouw. En mijn vader is maar arbeider. U heeft die uitspraken beslist wel eens gehoord. En ik hoor ze in mijn familie nog wel eens, omdat er enkele mannen zijn die arbeider waren. Het klinkt heel denigrerend, alsof jezelf, ik ben het maar, huisvrouwen, arbeiders, een soort tweederangs mensen zijn. Mensen die er in onze maatschappij niet zo erg toe doen. En vaak worden die uitspraken gebezigd door mensen die ook nek zijn, maar denken dat ze wat zijn omdat ze iets meer hersens hebben. Of misschien iets meer scholing hebben gehad. Uit de psychologie weten we dat het voortkomt uit angst. Want als jij niet doet alsof je wat bent, loopt een ander over jou heen. Maar ik zeg het ook nog wel eens, niet schrikken, ik ben het maar. Maar, wat bedoel je daarmee? Is een theoloog, een predikant, een arts, meer vanwege zijn kennis dan een bakker, een timmerman of een huisvrouw? Een theoloog komt toch ook om in zijn eigen vuil als we geen vuilnismannen hebben? Of rioleringsmannen? Ja, waar moet hij met zijn vuiligheid heen? En wat is je kennis of je preek waard als je stinkt en omkomt in je eigen vuil? Wat is dus maar? Maar helaas komt dat wel heel veel voor in onze maatschappij. Die is maar dit of maar dat. Het brengt ook scheuring in families. Scheuring tussen man en vrouw kan ook. Jij bent maar mijn huisvrouw. Hè? Ik breng het geld in, maar jij bent maar dit. Alsof het minder is. Huisvrouw is wel een manager. Een locatiemanager zelfs. Hè? En vaak nog buiten de eigen locatie ook. Ja, en jullie zitten op een stoel gemaakt waarschijnlijk wel door een arbeider. Alsof die minder is, want waar zou je anders moeten zitten? Toch? Ja. Dat soort uitspraken kwam ook wel voor onder Joden. Tegenwoordig ook wel onder Joden, maar ook onder christenen. Helaas. Het zijn hele verdraaide woorden, want de Heer Jezus heeft gezegd dat je de ander hoger moet achten dan jezelf. Dat klinkt iets anders dan maar huisvrouw en maar arbeider. Ja. We weten uit de schriften dat de schriftgeleerden en de fariseeën vooral zich ook wat graag lieten voorstaan op hun kennis, zogenaamde heiligheid ook. En ze voelden zich in ieder geval beter dan een gewone Jood en deden zich ook wel zo voor. En omdat ze niet zoveel in de melk te brokkelen hadden, lieten ze al die belletjes aan hun rokken rinkelen en zo. Ik bedoel, ja, je moet toch ergens laten merken dat je meer bent. Niemand van ons heeft gelukkig van die rinkelende rokken, of schoon het leuk klinkt, zeker bij de muziek. He, heb je extra begeleiding? Maar. En een voorbeeld daarvoor trok mijn aandacht toen ik een keertje zo door de Bijbel ging. En dat laat ik graag lezen. Dat lezen we met elkaar. Hij, fariseeën en schriftgeleerden onder elkaar, zei: Hij, Jezus, is toch de zoon van de timmerman. Hoor je het al? Hoor je dan? Maar de timmerman. Maria is toch zijn moeder. En Jacobus en Jozef en Simon en Judas, dat zijn toch zijn broers. En wonen zijn zusters niet allemaal onder ons? Waar heeft hij dat alles vandaan? En ze namen aanstoot aan hem. Ze ergerden zich aan hem. Zijn vader is toch maar timmerman. Zijn moeder is toch maar huisvrouw. Waar haalt Jezus het dan vandaan? Het is toch zo vader, zo zoon, timmerman, dom, zou je zeggen. Dus die zoon ook niet veel meer. Maar waar hebben wij het met elkaar over? Hij is maar de zoon van de timmerman. Maar. En het viel me op. Gewoon in het geheel. Ineens viel het me op. Omdat Jozef maar timmerman was, deden Jezus, zijn moeder, maar huisvrouw, zijn broers en zussen er ook niet toe. Ze konden in elk geval niet wijs zijn. Dus heeft Jezus ook maar iemand nagepraat, denken ze dan. En ze konden ook geen wonderen doen. Wat de schriftgeleerde bedoelde te zeggen is, zo vader, zo zoon. Wie is er bij jullie bakker? Wie is er huisvrouw? En wat zijn je kinderen? Ook maar. Nee, dat dachten ze wel. Zo vader, zo zoon. Dus je hebt eigenlijk, nou ja, eigenlijk ben je niks. En toen dacht ik, en wie was Jozef dan wel eigenlijk? En waarom deden de schriftgeleerden en de fariseeën zo neerbuigend om zo dan over zijn handwerk te spreken? Maar timmerman, wat deed hij met een beetje hamer en spijkers? Hoewel de Bijbel niet heel veel schrijft over Jozef, niet heel veel, wordt er ook gesproken, brengt de schrift hem zeker niet als randfiguur. Of maar timmerman. Want wat de schrift over Jozef geeft, vind ik bijzonder. Jullie hopelijk ook. En dat verdient ook wel aandacht. En ik wil Jozef graag even neerzetten, vanuit de schrift, met drie invalshoeken. Als timmerman, als huisgenoot van David en als de man van God. En dan beginnen we, is niet de juiste, als timmerman. Vaklieden waren zeker in het Oude Testament heel belangrijk. Het waren timmerlieden, maar timmerlieden, vaklieden die gebruikt werden door de Heer om de tempel te bouwen en alles, om het tabernakel te bouwen en alles wat erin hoorde. En in Exodus las ik, alle vaklieden, timmerman dus, huisvrouwen, moeten zich melden om alles te maken waartoe de Heer opdracht heeft gegeven. Niet die mensen met heel veel hier, het waren de mensen die iets konden maken. Vaklieden gewoon, maar niks, de Bijbel spreekt niet over maar. Ja, Jozef die was timmerman, er was niks mis mee. Tegenwoordig hebben we heel veel instrumenten, technische instrumenten, zelfs zo dat iemand met twee linkerhanden toch nog een redelijk werkstuk kan maken. Maar in Jozefs tijd was dat anders. Hij moest leren passen, meten, WA-verzekeringen waren er niet, dus je moest nog voorzichtig zijn. Secuur, en een stoel moest echt wel vier poten hebben. En duidelijk zijn, goed zijn. Kasten en tafels mochten niet omvallen. Want je kon geen ongelukken veroorzaken door je slechte werk. Mensen moesten kunnen vertrouwen op de kwaliteit van zijn handwerk. En dat ook nog met een levenslange duur. Wij jongere mensen, nou ja, ik dus niet, maar jongere generaties kijken denken, nou ja, al die meubels uit het jaar nul, hè, die zien er niet uit en zo. Maar je kan er wel op zitten. En op de stoelen van tegenwoordig moet je oppassen dat je niet al te wild stoeit met je kinderen, want dan breekt er een poot af. Waar hebben we het over? Vakmensen. Vroeger wel. Tegenwoordig doet de fabriek het. Is ook geen mens natuurlijk. Maar timmerman was een vakman. God koos dus ook vaklieden uit om zijn werk te laten maken. Vaklieden. En dan zegt hij in 36 in Exodus, allen die hun vak verstaan, aan wie de Heer de wijsheid en het inzicht geschonken heeft, die hiervoor nodig zijn, die moeten helpen. Dat foutje. Moeten helpen. Vaklieden. Huisvrouwen, denk ik dan maar. He, mensen moesten ook eten, die timmermannen moesten ook eten. En als ik dan later lees in Exodus en zo, hoe alles eruit zag, hoe geweldig mooi al die slingertjes waren en al het houtwerk. Maar een timmerman, zouden we zeggen. Nee, het waren vaklieden. En zo was Jozef ook. En een goed handwerkman gaf zijn kennis door aan zijn nageslacht. Het vak ging inderdaad over van vader op zoon. En Jozef zal dat ook zeker wel gedaan hebben. Het was in die tijd al heel normaal dat je het vak van je vader kende. En de Heer Jezus als oudste zoon zal daar ook zeker naar gekeken hebben. En als ik dan denk en ik ga googelen over Jozef de timmerman, dan vind ik heel veel plaatjes van een Jozef, meestal iets te jong, met een zoon erbij, een zoontje erbij. Sommige heel liefelijke taferelen en sommige zie je ook Maria nog op de achtergrond zitten. Of dat allemaal zo was, weet ik niet. Maar Het is wel bekend, een vader draagt zijn zaak over, zijn kennis over aan zijn zoon. Zo ging het in ieder geval in die tijd. En hopelijk tegenwoordig ook nog wel zo. Knutselen. Overdragen. En dan hebben we nog één. De timmerman hebben we gehad. Hè? En hij was dus niet maar timmerman. Foutje van de hoge heren. Huisgenoot. Staat er wel heel veel. En die kleine letters hoeft hij allemaal niet te lezen. Matthäus geeft bij de geboortelijn van Jezus drie perioden aan. Of ze helemaal zo precies ingedeeld zijn in 14 geslachten is helemaal niet zo belangrijk. Er zijn een paar overslagen hier en daar. Maar hij heeft dat met een bedoeling gedaan. En ik laat alleen maar zien, de vette dingen, zie je de lijn naar Jozef. Abraham en uiteindelijk aan het einde van zijn rit nog in het beloofde land enzovoort. Isaïe verwekte David. Daar komt David ineens. Hè? Al die andere namen mag je gewoon even laten. En David verwekte Salomo. En aan het eind van die periode staat er Josia verwekte Jechonja ten tijde van de Babylonische ballingschap. Het volk was al uitgevoerd. Maar de lijn gaat door. Want na die Babylonische ballingschap wordt het volk teruggebracht. Een deel van het volk gaat terug. Staat er weer Jechonja, die dus uit het buitenland kwam. En nu weer in het beloofde land woont. En aan het eind van zijn lijn staat er. En Jacob verwekte Jozef, de man van Maria. Sommigen zullen zeggen, nou, dus niet de vader van Jozef, van Jezus, dat kan niet. Maar hij kwam wel uit die lijn van David. In ieder geval, Jozef kwam uit de lijn van David. Was dus ook, je zou kunnen zeggen, huisgenoot van David. In ieder geval viel hij binnen de beloften die aan David gedaan waren. Nou, ik heb wat, gelukkig vorige week had ik veel tijd, heb ik ook veel bestudeerd. En al die namen van die geslachtshoofden, hè? Isaac, Jacob en, nou ja, zo ga je maar helemaal door. Als je die bestudeert, en vooral die namen in dat derde gedeelte, na die Babylonische ballingschap, waar God zijn belofte weer opnieuw op het volk legt, dan ontdek je in de namen van die mensen verwachting en hoop. God maakt vast. Ik heb God gebeden. Uit Babel teruggekeerd, Zerubabel. God mag oprichten. God bewijst zijn gerechtigheid. God heeft geholpen. Geschenk van God. En als laatste staat daar Jozef. En dat heb ik al een keer eerder gezegd, zijn naam betekent. En God voegt toe. Dan zie je in al die namen, wij lezen dat er niet in. Maar je ziet in al die namen, als je die bestudeert, hoe God steeds zijn belofte bevestigt en mensen daarin hoop geeft. En ze geven hun kinderen diezelfde hoop. Zo vader, zo zoon, ik heb een naam van hoop en jij krijgt die ook. En God gaat met ons door, elke keer maar weer. Ook dat is zo vader, zo zoon. Dan staat er, God voegt toe. En Jozef moet toch wel heel bekend zijn geweest met de Heilige Schrift, met alle wetten en regels die God gegeven had. Dat hoorde in zijn geslacht, daar waar hij vandaan kwam, en ook in de lijn waar hij vanuit kwam. Ook uit Davids huis. Hij moest hebben geweten dat aan zijn geslacht, niet hij zelf, maar aan het volk, toch wel hele bijzondere rollen waren toebedeeld voor de komende Messias. Maar hij had nooit durven dromen, denk ik. Wie weet, misschien was het wel een dromer, was die ook. Dat hij de verantwoording zou krijgen over de beloofde koning uit het huis van David. En juist die verantwoording die hij kreeg, hij is toch, Jezus is toch de zoon van die timmerman. He, alsof hij er niet toe deed, maar hij was al de belangrijkste in die lijn van David, daar. Zijn tijdsgenoten gaven hem die eer dus niet. En die hadden hem die rol ook nooit toebedacht. Als het aan de schriftgeleerden had gelegen, hadden ze wel iemand uit hun eigen kringetje bedacht. Hè? Predikant A, B of C, nou ja, ook als die daar vandaar, geeft niet, maar die wel. Maar die timmerman toch niet. Die timmerman toch niet. Jozef had dat ook niet kunnen dromen. Dat hij in die lijn van David zoveel verantwoording zou krijgen. Dus die timmerman, die gewone timmerman, is wel Gods uitverkoren werktuig geworden. Dat denk je zo eigenlijk. Ik heb er nooit zo meteen zo over nagedacht. Over zo'n timmerman. Over Gods uitverkoren instrument. Als je maar bent, als je maar dit bent of maar dat. Als mensen zeggen je bent maar, dan denk ik tegenwoordig wel maar God. Iets anders, maar God. Die alleen maar denkt, anders denkt over mensen. Want daar komt hij dan als de man van God. Misschien moet ik dat nog eventjes niet laten zien, nog even niet. Hij was maar timmerman en daarbij vergaten de geleerden dat hun koning David maar schaapherder was. Oh, ook nooit aan gedacht, dachten ze. En zijn eenzame bestaan als schaapherder vrolijkte hij op met een getingel op de lier. Diezelfde maar lier, hè, dat kleine instrumentje, werd wel heel belangrijk later toen hij bij Saul aan het hof kwam. En het leven redde en vaak ook inspeelde op de nare gevoelens van de koning. God denkt heel anders over mensen met een maar. Hij kijkt gelukkig niet naar hersens. Zal hij misschien ook wel eens naar kijken hoor. Maar daar kijkt hij. Hij deelt genadegaven uit naar zoals hij dat wil. En daarbij kijkt hij wie wat aan kan. En ik weet het, ik heb met Gerrit nog wel eens de discussie van waarom krijgt hij 10 en ik maar 1 talent. Maar het maakt helemaal niet uit. Die 10 heeft, kan 10 talenten verantwoorden. En die moet daar ook 10 keer verantwoording over afleggen. Dus misschien ben je wel goed af met 1. Moet je het niet in de grond stoppen. God kijkt wat je aan kunt. Hij riep een heiden, Abraham. Een heiden toen nog hoor. Denken wij niet altijd zo over na. Ik tenminste niet altijd. Hij koos een moordenaar Mozes. Gisteren had ik een discussie met iemand die het had kunnen weten. Toen zei ze, ja, maar is toch... Hij was toch geen moordenaar? Nee, je slaat iemand dood zonder dat hij jou iets gedaan heeft. En dan ben je geen moordenaar. Maar Mozes was het wel. God koos een heiden, Abraham. Een moordenaar, Mozes. Een roodlingshandig jongetje. Herdersjongetje, maar. David. Huisvrouw, Deborah. Maar. En een publieke vrouw. Rahab. En zo kan ik er nog heel veel uit de schrift noemen. Allemaal mensen met een maar. Die is maar hoer. Je zult maar hoer zijn. En God laat zijn oog op je vallen. Ja, dat ziet je omgeving niet hoor. En die denken er ook nooit zo over. En van al die godsmannen, van al die mensen kon God godsmannen en godsvrouwen maken. God bekommert zich ook niet om de mening van een mens. Ook niet als die mensen goede kennis hebben van de schrift. God zoekt alleen mensen die trouw zijn in hun werk. Dat kan timmerwerk zijn. Bakker. Hè, waar komt je naam vandaan, Jaap? Ja, waarschijnlijk van je voorvader. Hè? Bakker. Ja. Hoe kom ik aan mijn naam? Scheepslui. Waren ook maar matroosjes, denk ik, of zo. Hè? Ja. Hoe kom je aan je naam? God zoekt mensen die trouw zijn in hun werk. En wie trouw is in het kleine, zegt de Heer Jezus later, zal ik zetten over veel. Dus waar blijft nu ons maar? Misschien is het goed als mensen je maar huisvrouw noemen. Denken ze, oh, straks ben ik iemand in Gods koninkrijk. Wie weet welke tafels ik mag bedienen. Hè? Zijn tafel. Ja, laat ze dan maar zeggen. Hè? En zo koos God ook een gewone timmerman, Jozef. Hij was geen tiener, zelfs geen jong volwassene meer. Hij was ook geen leerling timmerman, maar volleerd handwerkman. En hoe denk je daar nou over? Ja, in die tijd, in die landen, zelfs vandaag de dag nog, moet een man volwassen zijn, in zijn eigen onderhoud kunnen voorzien, tenminste eigen onderdak hebben, voordat hij een vrouw kiest. En die vrouw kiest hij natuurlijk wel iets jonger, zodat ze nog niet haar oog op een ander heeft laten vallen. Dat zijn waren toen, maar het zijn tegenwoordig ook nog wel hele jonge vrouwen. 13, 14 jaar. Net een beetje jonge vrouw beginnen te worden. Maar daar heb je hoop voor. Want daar ligt je toekomst, je gezin, de uitbreiding van je geslacht. En zo heeft, denk ik, Jozef ook wel een jonge vrouw, een maagd nog, een jong meisje staat er, een dienstmeisje, maar dienstmeisje. Een maar timmerman en een maar dienstmeisje heeft God uitverkoren voor iets heel belangrijks. En daarom zitten we hier. Maar, hoe betrouwbaar was Jozef als God, man van God? Toch wel heel betrouwbaar. Had hij natuurlijk ook in zijn werk moeten leren. Want als je een goed vakwerk bent, vakman bent, weet je hoe betrouwbaar je om moet gaan met je materialen en met je gereedschap. De afkomst van Jezus Christus was als volgt. Toen zijn moeder Maria al was uitgehuwelijkd, heel jong, aan Jozef, maar nog niet bij hem woonde, bleek ze zwanger te zijn door de Heilige Geest. Haar man Jozef, daar staat er, die een rechtschapen man was, wilde haar niet in opspraak brengen en dacht erover haar in het geheim te verstoten. Jozef wil geen eigen rechter spelen. Daar had hij wel recht toe. Hij had Maria zo voor de priesters kunnen zetten van, ik heb nog niks met haar gehad, maar ze is wel zwanger. Dat betekent nog ons het enige. Dat hij daar misschien toch als schuldige, medeschuldige had gestaan. We hadden nog geen DNA-testen. Dus wie weet wat ze over hem gedacht hadden. Maar hij was te rechtschapen om eigen rechten te spelen. En hij laat het oordeel niet over aan zichzelf, ook niet aan de rechters, aan de priesters, die ook niet zo rechtschapen waren. Maar hij laat het oordeel over aan God. In het geheim zal ik haar dan wegdoen. En wat ze dan zelf doet, ja, dat moet zij dan maar weten. Maar geen oordeel over wat je overkomt. Van deze maar timmerman kunnen wij, kan ik in ieder geval heel veel leren. Want hoe makkelijk is het om een oordeel neer te leggen van, oh die is maar zo, oh doet die maar zo, heeft die maar dat. Zelfs als je gelijk hebt, zelfs als er lelijke dingen gebeuren, om dan het oordeel maar aan God te laten. Ik wil niet zeggen dat we dus alles maar doen en laten wat we willen. En dat we alles maar laten gebeuren. Maar gehoorzaam. Dan is hij niet alleen dat hij niet een eigen oordeel heeft, maar hij is ook gehoorzaam. En dan lees ik over Jozef toch wel een aantal keren een beetje bijzondere dingen. Hem verscheen in een droom een engel van de Heer. En dan komt er nog een paar versen verder. Jozef, daar gaat het over, werd wakker. Hij deed wat de engel van de Heer hem had opgedragen. Gehoorzaam. Je leest iets in de schrift. Bij Jozef was het niet zo dat hij de schrift las, want dat was in die tijd niet gewoon dat hij een eigen boekrol had. He, die waren in de tempel. Maar God spreekt tot mensen in hun droom. En hij sprak. En dan staat er, Jozef werd wakker en hij deed wat de engel zei. Meteen. En in de loop van zijn geschiedenis, ligt heel kort tegen elkaar, lezen we dat nog een keer. Nog een keer, iets verder in Matthäus. Er verscheen aan Jozef, moet Matthäus 2 zijn. Er verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer. Jozef stond op en week nog diezelfde nacht met het kind en zijn moeder uit naar Egypte. Hij is wel heel gehoorzaam, hoor, moet ik zeggen. Je droomt 's nachts. Je krijgt een hele bizarre opdracht met je zwangere vrouw, met je pasgeboren kind en je vrouw nog bijna in de nazwangerschap. En dan moet je even naar Egypte. Dat is ook niet naast de deur. En dezelfde morgen gaat hij op reis. Alsof hij niets hoeft voor te bereiden. Wij hebben wel een halve dag nodig om de koffer te pakken en te denken, waar zijn mijn papieren? Nee. En dan denk ik, gehoorzaam. God spreekt tot hem en hij doet het. En dan is er nog zoiets. Komt nog een keer voor. Ik zeg steeds maar Matthäus 1 geschreven. Het is niet waar hoor, we zijn al iets verder. Sorry. Daar staat er, nadat Herodes gestorven was, verscheen er in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer. De engel zei, sta op, ga met het kind en zijn moeder naar Israël, want zij die het kind om het leven wilden brengen zijn gestorven. En Jozef stond op en vertrok met het kind en zijn moeder naar Israël. We weten zo weinig over Jozef, maar als je dit leest, dan denk je van, ah, zo gehoorzaam ben ik niet, Heer. Ik moet heel eerlijk zeggen, hoe vaak lees ik iets en dan denk ik, ik moet het wel toepassen. Ja, ik ga zo meteen de Heer echt vragen om me te helpen. En dan als het avond is, dan denk ik, oh, daar ligt mijn dagboekje. Dan is het dagboekje. Oh, ik ben ook dat hele gebed vergeten. Ik heb zoveel te doen. Ja, zo ben ik dan. En Jozef was anders. De engel sprak, God sprak door de engel heen en hij ging. En hij deed het. Dat geeft mij toch wel even een heel ander idee van die Maar Timmerman. Ik zou willen dat ik Maar Timmerman was. Zo eentje. Maar Bakker. Nou ja, huisvrouw ben ik toch al, dus dat hoef ik niet om te vragen. Dan denk ik, zo zorgzaam, zo zonder oordeel over anderen. Anderen geen pijn willen doen, ook niet als het oordeel rechtvaardig zou zijn. Gehoorzaam. En dan is er nog één. Zorgzaam zijn. Soms hoor ik mensen zeggen, ja, God zorgt wel, dus hoef ik niks te doen. Ja, maar zo werkt het niet. Als je een godsman of een godsvrouw wil worden. God doet zijn werk en jij moet het jouwe doen. God sprak tot Jozef, maar Jozef moest wel in de benen komen. Jozef deed dat. God zorgde voor Jozef door dromen heen. En Jozef zorgde voor zijn zaak, voor zijn vrouw, voor zijn kind, voor zijn gezin. Ook zijn pleegzoon, eigenlijk was Jezus dus zijn pleegzoon, kwam niets tekort. En dan staat er, en Jozef ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet, aangezien hij van David afstamde. Ja, dat hebben we in het begin gezien. Om zich te laten inschrijven samen met Maria, zijn aanstaande vrouw die zwanger was. Nou, waarom heb ik het kaartje neergezet? Ze gingen niet met EasyJet of Ryanair of de TGV, hè, snelle trein. Bolide hadden ze al helemaal niet. Waarschijnlijk een ezel. Maar het is ongeveer een tocht van 150 kilometer. Daar ga je met je hoogzwangere vrouw. Tegenwoordig mogen zwangere vrouwen 8 maanden zwanger niet meer in het vliegtuig. Ook niet in van die rare boemeltreintjes en niet op de skilift en wat dan ook. Thuis blijven wachten totdat de zwangerschap voorbij is. En hij zet zijn vrouw, waarschijnlijk, op een ezel. Dat is onze overlevering. Hopelijk zat ze op een ezel, hoefde ze niet te lopen. En misschien deden ze wel 30 kilometer per dag. Niet over onze geasfalteerde, schoongeveegde wegen. Daar ging die ezel. Nou, ik ben nooit zwanger geweest, maar ik kan me voorstellen dat je als zwangere vrouw op een ezel ook niet echt comfortabel zit, hoor. Ja, zie je al. Denk het niet. En ezels zijn ook niet altijd even makkelijk. 150 kilo. Minimaal 5 dagen hebben ze gereisd, hè. Minimaal. En Jozef hobbelde maar mee, zou ik zeggen. Maar hij deed alles. Hij heeft alles gedaan zodat ze veilig aankwamen op de plaats waar ze moesten. 105, zo ongeveer. Misschien is het wel meer geweest, want wij rekenen recht toe recht aan, hè? Zo. Maar we weten niet hoe die wegen precies geweest zijn. En daar ga je met je zwangere vrouw. 150 kilometer. Hij heeft al die dagen voor haar gezorgd. Ook voor onderdak. Voor voedsel. En zelfs toen er kraamvisite kwam in Bethlehem, was Jozef daar. En ik denk, wat een geweldige man is dat geweest. Hij vervulde Gods wet, ook nog door zijn pleegzoon te laten besnijden. Netjes zoals het moest. En na 40 dagen, toen Maria weer rein was, kind meenemen naar de tempel. Dus Jozef was wel die godsman zoals God het bedoeld had in de lijn van David. Zo had hij moeten zijn. En Jozef wist nog niet wat hem te wachten stond, maar hij was wel zo. Hij deed alles wat God bevolen had en wat God gevraagd had. En hij onderrichtte zijn zoon ook in Gods wetten. In ieder geval was het duidelijk toen Jezus 12 was en ze weer eens naar het Pesachfeest gingen in Jeruzalem en hij in de tempel kwam, dat hij helemaal niet meer aan zijn ouders dacht, want ik moet toch in het huis van mijn vader zijn, de andere vader dus. Zo gewend was hij om naar het woord van God te luisteren, naar die boekenrollen, naar die wetten van God te luisteren. Maar dat had Jezus niet uit zijn duim in die 12 jaar hoor. Waarschijnlijk ook niet alleen maar gedroomd. Maar hij had het wel geleerd van zijn vader. Heel secuur zijn met hamer en beitel en zo ga je ook om met de schrift. Maar een timmerman. De schriftgeleerden wisten niet waar ze over spraken. Ze wisten ook niet over wie ze spraken. Die Jezus is een zoon van maar die timmerman. Je zal vandaag de dag maar timmerman zijn. Vorige week toen er gesproken werd, 2 weken geleden. Vorige week, toen zei je, ik moest wel even lachen, Peter Hendricks. Die wel wilde weten hoe oud ik was, of ik al 70 was. Want dan zou de Heer mij misschien ook nog wel bezoeken met een kind, hè? Oh nee, Heer, alsjeblieft niet. Ik ben even niet bereikbaar. Maar weet je, bij hem leefde het ineens op, ben je ook al 70, hè? Dan kan de Heer ook nog bij jou komen. En dan dacht ik van, zo gewoon eigenlijk. Zo gewoon is het, was het daar. God spreekt, God gaat met mensen om, buiten helemaal ons begrip om. Hij zoekt juist de gewone man op. Daarom vond ik het leuk dat Peter dat zei. Ik ben ook maar een gewoon mens, een gewone huisvrouw. Hè? Ik ben ook maar gewoon huisvrouw. Oh, misschien ben je ook al 70, hè? Krijg je nog een kind. Daar moet er niet aan denken. Maar ik vond het leuk bedacht. Dacht ik, maar dat is het eigenlijk. Wat doen wij hier? Zijn wij hier maar zoals we zitten? Of heeft God ons toch uitgekozen voor zijn koninkrijk? Hoe oud Jozef is geworden, weten we niet. Maar in ieder geval weten we wel, toen de Heer Jezus ging optreden, toen was hij 30, is er nooit meer iets gelezen of gesproken over Jozef. Nooit meer. Wel over zijn moeder. Staat buiten, met je broers en je zussen. Maar Jozef nooit meer. Jezus is en was de zoon van de Vader. God. Van God de Vader. En zo de Vader, zo de Zoon. En Jezus zegt, als je mij gezien hebt, Filippus, dan heb je toch de Vader gezien. Zo Vader, zo Zoon. Maar eigenlijk moeten we zeggen, heeft Jezus in zijn leven toch wel heel veel gehad aan zijn pleegvader. Dagelijks zag hij zijn trouw in het werk. In zijn omgang met God en met medemensen, met mensen. Zijn zorg voor zijn moeder en voor zijn gezin. Niet eens het eigen gezin, allemaal pleeg. Voor Jezus was het allemaal pleegbroers. Hè? Maar in menselijk opzicht denk ik, kunnen we van Jozef zeggen en van Jezus, zo vader, zo zoon. Jezus was de zoon van de timmerman. En hij heeft wat getimmerd aan de weg en aan de mensheid tot op vandaag de dag. Want hij bidt en pleit nog steeds voor ons ten goede. Je zal maar de zoon van de timmerman zijn. Ja, en zo zitten wij hier, denk ik ook als zonen van de timmerman. De zoon van de timmerman. Maar wel uitverkoren door God. En ik dacht eigenlijk van, alleen maar zo'n één zo'n vers. Jezus is toch maar die zoon van de timmerman. En dacht ik, een wereld van geweldige dingen van God gaan eigenlijk voor je open. En wat een les voor ons. Wat maar. Ben jij maar de bakker? Ben jij maar dit? Ben jij maar dat? Maar God heeft een plan. Ik ben ook maar een kind van die timmerman. Goddank ja. En Goddank ook voor ons. Daar moet u het vandaag mee doen. Ook alle huisvrouwen vandaag, maar. Ja. Niks maar. Dienen aan Gods tafel straks. Wie weet wat voor. Ja, sommigen zeggen, ik hoop niet dat ik in het koninkrijk dit hoef te doen. Ja, dat weet ik niet. Wat heerlijk als je iets mag doen, waar je bekend mee bent. Of wat je misschien in. Nou, weet ik niet. Al zou ik alleen maar Gods troon mogen oppoetsen, dan zou ik heel tevreden zijn. Ja. Als dat het alleen maar is. Nou, ik wel. Ik zou wel de hele dag aan die stoel willen poetsen, aan die troon. Ja. Zou ik ook niet moe worden. God heeft zulke geweldige dingen. Gewoon maar één timmerman. En eigenlijk wat een geweldige boodschap. Hoe God door één zo'n man zo'n hele wereld voor ons kan openbreken. En laten zien waar kom je eigenlijk vandaan. En waar ga je heen? Waar mag je heen gaan? Ja, zegt John. We hebben nog een tijd van aanbidding. Genoeg eigenlijk om na te denken van wat heeft God met mij voor? Waar kom ik eigenlijk vandaan? En wat was eigenlijk de verwachting? Voor mij al helemaal niets. Want ik had niet eens moeten overleven mijn geboorte. Waar kom je vandaan? Waar ga je heen? En wat mag je doen? En wat, wie kijkt er eigenlijk naar je? Ik zeg wel eens, het zal me toch worst zijn wat een ander van me denkt. En wat die van me zegt. Wat die van me vindt. Ja, als het maar het goede is. Maar alle kritiek die mensen over je heen storten, laat het maar. God denkt niet over je hersens naar, maar over hoe je als mens bent en hoe hij je kan bereiken en sturen. En dan zeg ik ook, leven met de Vader, wat een geweldige God, wat een geweldige Vader. Zomaar staat hij daar en zomaar biedt hij het je aan.